zullen we gaan lezen. Markus hoofdstuk 15, vers 16 tot 31. We gaan beginnen. Alle rechtszaken zijn geweest, zou je kunnen stellen. Markus plakt hier iets achteraan waarover het lijden gaat van de Heer Jezus. Niet zozeer het lijden, maar een stuk honing. Dat zie je ook aan een honende huldiging. Niet honing in de zin van dat je op je brood smeert, maar een ontering van de Heer Jezus. Johannes had dat erin geplaatst. Dus we krijgen een klein stukje herhaling van de vorige week. Toen heb ik er overheen gelezen. Ik heb niet zo heel bij stilgestaan. Ik kan wat langer bij stilstaan. Maar Markus dit eigenlijk plaatst nadat alles geweest is. Vlak voor de kruisiging. Dat zullen we ook zien. Dat de laatste woorden hier ook inderdaad de Heer al op weg is naar het kruis. Waar wij volgende week bij stilstaan. En laat ik wel zeggen. Dit is waar het om gaat bij de Heer Jezus. Hè? Het kruis. Er zijn een hoop dingen die je van de Heer Jezus mee kan krijgen in zijn leven. Als het kruis niet centraal staat, dan mis je alles. En vandaag gaan wij als het ware een stuk op weg naar het kruis. Maar eerst krijgen wij een enorme vernedering. Een honende huldiging, zoals ik dat ook genoemd heb. Laten we het met elkaar lezen. De soldaten nu leidden hem weg tot binnen het hof, dat is het gerechtsgebouw, en riepen de gehele afdeling bijeen. Ze trokken hem een purperen kleed aan en zetten hem een kroon op. Die zij van doornen gevlochten hadden. En ze begonnen hem te begroeten. Ga, wees gegroet, gij koning der Joden! En ze sloegen hem met een riet op het hoofd. En bespuwden hem. En ze vielen op de knieën. En bewezen hem hulde. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem het purperen kleed uit. En deden hem zijn klederen aan. En ze leidden hem weg. Om hem te kruisigen. En zij presten een voorbijganger om zijn kruis te dragen. Een zekere Simon van Cyrene die van het land kwam. De vader van Alexander en Rufus. Tot zover de lezing van vandaag. Ik zei al, Markus plaatst dit als het ware een stukje daarnaast. Na de rechtszaken die we gehad hebben. De zes, je zou, wat ik ook genoemd heb, het summum van de onrechtvaardige rechtszaken op deze wereld. Ik hoop dat het uw beeld van de Heer Jezus vergroot, wat hij geleden heeft voor ons. En vandaag staan wij stil bij zijn honende huldiging. Nou, als wij kijken naar het lijden van de Heer Jezus, dan zijn we gauw geneigd om te richten op het fysieke. Is het niet? Het lichamelijk lijden, de geeseling. Ik heb u vorige week ook grafisch proberen te vertellen hoe dat eruit zag. Hoe verschrikkelijk dat het was. Dat er geen beperking of begrenzing was voor het aantal slagen dat hij kreeg. Het waren geen stokslagen, het waren slagen met scherpe voorwerpen aan het eind van een stuk leer. We zijn wel geneigd om de fysieke dingen te benadrukken. Maar dat is niet wat wij lezen in de Bijbel. Hè? De Bijbel zegt één woord over geeseling en hij werd gegeeseld. En ze kruisigden hem. Niets over het wijn van de Heer, niks over zijn gelaatsuitdrukking toen de spijkers door zijn polsen gingen. Niets daarover. Niet wat hij zei, wat hij schreeuwde, als hij al zijn mond opentrok. Naar we weten heeft hij dat nooit gedaan, want hij was een lam dat zweeg. Weet u waar de schrijvers van het Nieuwe Testament zich op richten? Op de vernedering van de Heer. Op de vernedering van hem als persoon. Waarlijk God, waarachtig God, de Messias, de gezondere, mijn knecht. Die inderdaad vernederd wordt, bespot, getart, gesart, getergd. Vernedering staat vandaag voor onze ogen. En ik wil u toch meenemen naar Jesaja. Dat was ook de vraag van Mozes waarschijnlijk, van Mozes aan Jean, van waar is Jesaja in de Bijbel? Want Jesaja schrijft daar al heel grafisch over in zijn vier, je zou kunnen zeggen, liederen over de knecht. Laten we er gewoon eens even kort bij stilstaan. 42, 49, 50 en geen 53, maar 52. Want het begint bij 52, 13. Dat zijn de vier, je zou kunnen zeggen, aankondigingen van de knecht. En ik ga wat sneller, dus blader mee. Jesaja 42, vers 1 tot en met 3. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene. In wie ik mijn welbehagen heb. Haat je uitverkiezing en haat je dit. Is het niet praktisch? Christus is de uitverkorene van God. Man, wat een treasure, wat een parel. In wie ik mijn welbehagen heb, ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. Mijn knecht, zegt de Heer tegen zijn, zegt de Vader tegen de Zoon. Vers 42. Hij zal zijn stem, sorry, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog die op straat doen horen. Dit is de knecht die door de vader gezonden wordt, waarvan de vader zegt, dit is waar ik mijn welbehagen in heb, dat weten we nog, bij de doop. De verheerlijking op de berg, dat de hemel open gaat als het ware en de stem van God naar beneden komt en zegt van, dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Maar die knecht die zal niet roepen op de straat, die zal niet gaan schreeuwen en als het ware een anti-Romeinse revolutie beginnen. En dat staat hier. Hij zal geen revolutie beginnen. Dat hebben we ook bij de Heer gezien in zijn rechtszaak. Hij was geen bedreiging voor Rome. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog op de straat hem doen horen. Hij roept de menigte niet bij elkaar om een revolutie te beginnen, nee. Vers 3, Jesaja 42. Het geknakte riet zal hij niet verbreken, de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Een gebroken riet, kun je niet op steunen. De riet was dik van het dikke stevige stengel, die kon dienen om op te leunen. Het geknakte riet kon je niks mee. Maar de Heer gooit die niet weg. De knecht die hier aangekondigd wordt, een kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven, een flikkerend licht, wat kun je daar niet mee? Aan uit. Zo'n vlaspit, zo'n lampje die als het ware licht moet geven, die uitgaat en heel zwak en dan weer een sterke. Nee. Een kwijnende flikkerend vuur is nutteloos, maar de knecht zal die niet uitblazen. Oftewel, de knecht die wordt niet gezonden naar de sterken van deze wereld, naar de rechtvaardigen, maar naar de zwakken, de gebrokenen, de gekwetsten, die onder het slavenjuk van zijn zonde zit. Vers 6. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld door een verbond voor het volk, door een licht der natieën. Dit is de opdracht van de knecht. En kijk eens bij vers 7, dit kennen wij, hè? Vers 7. Om blinden ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden. Uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn. Het is een geestelijke bevrijding. Dit waren de woorden van Johannes. Toen ze bij hem kwamen, of toen Johannes zijn discipelen naar Jezus stuurde, zeggen, bent u het? Dan zeg maar dat lammen kunnen lopen, blinden kunnen zien. En gij moogt gevangen zitten. Maar het werk van mij gaat door. Wat een missie. Mag eens naar 49 jaar. Een paar bladzijden verder. Hoort naar mij, gij kustlanden, en luistert, gij natieën. In de verte. De Heer heeft mij geroepen van moeders lijf aan. Van de schoot van mijn moeder aan heeft hij mijn naam vermeld. Dit is dat de Heer voor de grondlegging van de wereld al uitverkoren was. Om een missie uit te voeren. Kijk eens wat het werk van de knecht zal doen. Vers 3. En hij zeide tot mij, gij zijt mijn knecht Israël, in wie ik mij verheerlijken. In wie ik mij zal verheerlijken. Doch ik zeide, te vergeefs heb ik mij afgemat. De Heer Jezus wordt hier zelfs de naam Israël gegeven. En de knecht zegt, te vergeefs heb ik mij afgemat. En vruchteloos mijn kracht verbruikt. Zelfs op het laatste avondmaal met zijn 12 discipelen was de strijd nog steeds wie de grootste was. 12 mannen had hij zijn leven aan gegeven. Wat zegt de Heer hier? Het lijkt alsof het voor niets geweest is. Maar kijk eens wat er achteraan staat. Evenwel, mijn recht is bij de Heere en mijn vergelding is bij mijn God. En vergelding is niet vergelding, maar een vergoeding. Mijn beloning verwacht ik van de Heer. Niet op basis van wat ik aan vruchten zie, maar wat ik moet doen. Wat een mooi stuk. Vers 5. Nu zegt de Heer die mij van mijn moederschoot aan vormde tot zijn knecht om Jacob tot hem te brengen. Om Israël tot hem vaderd te doen worden. Dit was Jezus' missie. Ik ben gekomen voor de schapen van Israël. De verloren schapen van het huis van Israël. Dat was de opdracht toen de 12 uitgezonden werden. En toen die Syrofonicische vrouw kwam, die inderdaad sprak en zeg maar, Heer, kunt u mij helpen? Dat hij zei, nee. Ik ben slechts gezonden door verloren schapen van het huis Israëls. En dat zij daarover pleit, ja Heer, dat klopt. Maar is het niet zo dat de honden mogen eten van de tafel? Van wat er afvalt, van de kruimels? Trouwens, in vers 5, kijk eens goed. Hij vormde dit tot zijn knecht om Jacob tot hem terug te brengen. Hier zien we dat de knecht en Israël niet gelijk zijn. De knecht is niet het volk Israël. Ze zijn verschillend. Daarom zijn deze vier ook niet van toepassing op Israël. Als je de Joden vraagt, die passen er toe op zichzelf, als volk. Maar dit vers laat duidelijk zien dat de knecht kwam om wat te doen? Om Israël binnen te halen. Maar kijk eens, hij slaagde nauwelijks, maar wat staat er dan zo mooi achteraan in die vers 5? En ik werd geëerd in de ogen des Heren. Mijn God was mijn sterkte. Het lijkt een echo van Psalm 144, is het niet? En dit zijn de woorden van de knecht. Dit is waar de Heer Jezus zich op richtte. Ga eens verder naar hoofdstuk 50, vers 5. En hier zit eigenlijk de verse die ik echt wil gebruiken. Die we vandaag ook zien. De Heere heeft mijn oor geopend en ik ben niet wederspannig geweest. Ik heb niet teruggedeinsd. En dit is wederom de knecht waarvan ik heb geluisterd naar de Heer. Als knecht Jezus Christus op aarde, als volledig mens, als volledig God, heeft zijn oor geneigd en gezegd van ik wil alleen maar de wil van de Vader doen. Ik ben niet weerspannig geweest. Oh ja, in de hof van Gethsemane. Smekend in zijn mensheid, gevraagd of de beker van de gramschap van de toorn van zijn vader voorbij kon gaan. Maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Ik ben niet teruggedeinsd. En dan vers 6, luister eens goed. De volmaakte gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen. Mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Een profetie die vandaag in Markus voor onze ogen vervuld gaat worden, is het niet? Hij kwam voor het uitverkoren volk en ze hebben hem een object gemaakt van spotternij. Een gruwelijke spotternij, op gruwelijke wijze. Zijn rug gegeven als wat? Om gegeeseld te worden. Zijn gezicht om beslagen te worden, bespuwd. Aan de baard trekken. Zijn vernedering. Maar hoe zwaar het lijden van deze knecht ook is die al aangekondigd werd. Kijk eens naar vers 7. Maar, weet je niet waar de knecht zich op richt? Dat lijden. Maar de Heere, Heere helpt mij. De Heere der Heerscharen. De Hoogste, de Allerhoogste. Daarom werd ik niet te schande. Oh, voor de mensen wel. Maar voor mijn Heer niet. Wat een vertrouwen is het. Wat een loyaliteit van de knecht aan de vader. Wat een loyaliteit. De goedkeuring van de vader was het hoogst waar hij voor leefde. En kijk eens wat het doet bij de knecht als hij zich op de vader richt. Daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen. In het Engels als flint. Dat Pilatus voor hem staat en zegt, weet je niet dat ik de macht heb om u vrij te laten en om u te kruisigen? Gij hebt niets, als het u niet van boven gegeven wordt. Je zou bijna zeggen, stoïcijns. Hij laat het over zich komen. Nee. De Heer gaat het lijden in, omdat hij weet dat hij daarin de Vader verheerlijkt. Dat hij daarmee de prijs voor zijn bruid, u en mij, verwerft. En hij zet zijn aangezicht op het lijden ligt, de vernedering die hij meemaakt. En hij gaat erin. Alle mishandeling, alle verachting, alle vernedering, alle pijniging, alle verloochening kan de knecht niet van zijn doel afbrengen. Wat een profetie is het niet? Wat een glorieuze aankondiging. En dat zien we vandaag. Laten we zo beginnen. Ik heb nog een paar teksten aan Jesaja en Psalm. U ziet dat, maar die sla ik over. We gaan naar Markus. Want dit is eigenlijk wat wij zien. Ik ging nog naar Jesaja 52, vers 14. Maar we zien hoe verminkt dat de Heer is. Niet meer aan een mens gelijk. En daarmee kunnen we ook zeggen dat zijn fysieke mishandeling. En dat spreken we niet over zijn mishandeling. Maar meer over zijn verachting en zijn vernedering. Zo gruwelijk was. Dat hij niet meer herkend zou worden. Dat was een profetie uit Psalm 22. Maar de Heer zet zijn aangezicht op het lijden nadat hij uit Gethsemane omhoog gekomen is. Komt daar de soldaten en hij vraagt, wie zoekt gij? Ik ben het die je moet hebben. Niemand anders, mij. Wat een resoluut leven. Maar het eerste wat de Heer vandaag ontmoet, ik heb dat genoemd de verduistering. Deze soldaten waren niet neutraal naar de Heer Jezus. We zien hier een enorme nadruk op de duisterheid van de mens. En dat is ook wat we hier zien. Daarom heb ik het ook verduistering genoemd. Wanneer zien we duisterheid? In het meest glorieuze licht. Hoe zien we de duisterheid van de mens en van de soldaten hier het best? Tegenover de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En als je de heerlijkheid van hem niet ziet, in deze teksten waarin hij de profetie vervult, waar hij inderdaad als de glorieuze Zoon van God naar deze wereld komt om de Zoon van mensen te worden, voor u en mij, dan begrijpt u niet wat hier gebeurt. Maar als wij dit gaan begrijpen, dan zien wij hier een verduistering die ongekend is. Want de soldaten nu leiden hem weg tot de binnenhof, dat is het gerechtsgebouw, en riepen de gehele afdeling bijeen. De hele nacht heeft iedereen al gedaan met de Heer Jezus wat hij wilde. Bij Annas kreeg hij al een klap in zijn gezicht. Naar Caiaphas, daar werd hij al gemarteld en gefolterd. Herodes, of toen hij naar Pilatus ging, daar was hij al gebonden. Toen hij naar Herodes ging, die maakte een show van hem, zodat Herodes inderdaad aanzien bij de Joden kreeg. Publiekelijk werd vernederd en Pilatus had hem, zoals ik de vorige keer heb laten zien, laten geeselen. Dat is inmiddels al gebeurd. En nu zijn de soldaten aan de beurt. De laatste groep. Pilatus wilde alles, maar hij wilde niet zijn positie inruilen om de Heer vrij te laten. Zie, het hoogste doel, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, dat Pilatus wilde nastreven, was het behoud van zijn eigen positie. Dat is het hoogste doel waar altijd regeert. Dat is altijd het hoogste doel in ons. Het hoogste doel is dat hij niet wilde sterven. En zijn plaats wilde inleveren om de Heer vrij te laten. Marcus gaat zo verder en die laat zien dat de soldaten geen haar beter zijn. Jezus wordt weggeleid door een beperkte groep soldaten. Maar let eens op wat er gebeurt, zoals het daar ook staat. De soldaten leiden hem weg naar de binnenhof. Oftewel, dat is weer zo'n groot vierkant gebouw. De rechtszaal, rechtsgebouw waar Pilatus ook in woonde. Waar hij waarschijnlijk een balustrade of een balkon had naar het volk toe. Waar hij Jezus naar voren had gesteld. Dat hij hem gegeeseld had en gezegd van zie de mens. En de massa had geschreeuwd kruisig hem, kruisig hem. En dat die soldaten hem mee mogen nemen naar de binnenhof. En wat doen die soldaten? Dat is waarschijnlijk een beperkte groep. Die roepen een hele afdeling bijeen. Dat handjevol is niet genoeg. Een hele afdeling. Normale afdeling was, ik heb dat al eerder gezegd, tussen de 600 en de 1000. Dat was een tiende van een legioen. Een legioen waren er 6000. En daar een tiende deel van, zo'n 600. Er staat duidelijk een hele afdeling. Het zullen er niet weinig geweest zijn. Ik ben er niet bij geweest, maar ze roepen een paar honderd in ieder geval minstens bijeen. En wat is nu het frappante? De meeste van deze soldaten zullen Jezus nooit gezien hebben. Die zullen nooit persoonlijk Jezus oog in oog ontmoet hebben. Al mogen dat er een aantal mee waren, inderdaad, toen Jezus gevangen genomen werd in de hof van Gethsemane. Maar geen van hen had een confrontatie met Jezus ooit meegemaakt. Jezus was nooit eerder in confrontatie gekomen met de Romeinen. En hier komen ze bijeen. Dat was geen bekende, dat was geen bedreiging, maar ze roepen de hele afdeling bijeen voor maar één ding. Leedvermaak. Leedvermaak. En Pilatus heeft hun als het ware vrijbrief gegeven om te doen wat zij graag willen met de Heer, voor hun eigen plezier. Dan weet je wat hier naar voren komt en ik hoop dat u dat ziet. Hier zie je wat hier gaat volgen, zie je dat de mens totaal verdorven is. Er is geen grens. Dit is de diepste duisternis van ongelovigen zien we hier naar voren komen. De ware, werkelijke, onschuldige, glorieuze Heer wordt hier gebruikt als een object van leedvermaak. Hier komt het werkelijke hart van de mens naar voren. Ze hebben geen enkele binding met de Heer. Maar ze geven ook geen enkele genade, geen enkele compassie. Niets van dat alles. Ze hebben zich al uit mogen leven om hem te geeselen. maar dat is niet genoeg. Hier zien we dat de soldaten zich alleen maar verlustigen in hun eigen zondige verlangens. De hele troep heeft geen idee wie zij tegenover in zich hebben staan. En dit is letterlijk wat we hier zien, 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 4. Dit zijn ongelovigen wiens overleggingen de God van deze eeuw, en dat is Satan, met blindheid geslagen heeft. Zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Zij kijken oog in oog met het evangelie. Zij zien het evangelie. Ze zien de personificatie van het evangelie. En ze zien het niet. Ze zijn blind. Door wie? Satan. Door Satan. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 14. De ongeestelijke mens verstaat niet en begrijpt niet. En aanvaardt niet hetgeen van de geest van God is. Het is dwaasheid. Maar daar zitten heel veel praktische toepassingen in hier, is het niet? We hoeven nooit naar de wereld te luisteren naar ongelovigen, want die kan werkelijk niks zinnigs en niks nuttigs zeggen over God. Kijk maar, wat doen ze met hem? Leedvermaak. Ze zijn verblind door deze wereld, maar ze zijn ook verblind door hun eigen zonde. Johannes 3 vers 16 kennen wij, maar als je vers 19 leest, dan weet je gelijk wat het oordeel is en waar de duisternis vandaan komt. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. Jezus Christus als licht. De heerlijkheid. De afspiegeling van God zelf. De ongelovige houdt van het duisternis. Ze verlusten zich erin. Ze vinden het heerlijk. En als ze er al moeite mee hebben, dan is het heel eenvoudig. Alles beter dan het licht. Daar is wat hier staat. Het is duister geworden in een onverstandig hart, zegt Romeinen 1, maar dan krijgen we dan als laatste. Satan verblindt hun, ze zijn verblind door hun eigen dwaasheid. En als laatste is het God die zegt van, ik geef hun oren, maar ze kunnen niet horen. Ze hebben ogen, maar ze kunnen niet zien. Ik geef hun een hart, maar ze kunnen het niet verstaan. Want ik wil niet dat ze zich bekeren. Ik wil niet dat ze genezen worden. Iedereen die geboren wordt is buiten het koninkrijk. Iedereen is er buiten. Iedereen is met blindheid geslagen door de God van deze wereld. Door zijn eigen ongeloof. En als die niet oppast ook nog eens een keer door God zelf. Gelukkig. We weten dat dit centurion er is. Och, die genade aan het kruis. Waarlijk. Dit is Gods Zoon. Hij was verblind door deze wereld. Hij was verblind in ongeloof. Maar dat was het object van Gods genade waarvan God zei, maar jij bent mijn uitverkoren. Ik zal jou een hart van steen verwijderen, een hart van steen verwijderen, een hart van vlees geven. En hier zien we dat de soldaten allemaal blind zijn op dit moment. Ze hebben geen enkel geestelijk onderscheidingsvermogen. Ze staan oog in oog met de Heer der Heerscharen. En we hoorden zo straks al in het gebed van Karin, die inderdaad zei van, Heer, u bent de rechtmatige eigenaar van deze wereld, van het hele universum, maar veel verder nog, de Heer is eigenaar van u. En wat doet de ongelovige? Elke God tolereren zij, behalve de God die een claim maakt op hun leven. Oog in oog, met de Heer der Heerlijkheid. En ze zien hem niet. Ze zijn dood in hun zonde, deze soldaten. Ze zijn allemaal geestelijke lijken. Het enige wat een lijk kan is rotten en stinken, is het niet? Je hoort een lijk naar de Heer zien gaan, ik niet! Kijk om je heen. Zie de ongelovigen. Ze stinken, ze rotten. Ze zijn nutteloos en waardeloos. Oh, de lamp kan aan zijn, maar ze zien het licht niet. Ze kunnen een symfonie voor hun neerzetten van het woord van God, maar ze horen het niet. Ze kunnen de zon zien opkomen. Als ze blind zijn, dan merken ze er niets van. Ze zijn zelfs dood dat als de zon opkomt, ze de warmte van de zon niet eens voelen. Dat is de duisternis die hier is. Dan noem ik het ook de verduistering. Dit zijn de mannen die oog in oog staan met de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En zelfs zo duister zijn. Wie niet voor mij is, die is tegen mij. Wie niet bijeenbrengt, die verstrooit. Wie mij niet lief heeft, die haat mij. Blind, doof, dwaas, eeuwig verloren. Efeze hoofdstuk 4, vers 17 en 18. Dit zeg ik dan, en dat betuig ik in de Heer, dat gij niet langer moogt wandelen zoals de heidenen. En dit schrijft de Heer Jezus, of dit schrijft natuurlijk Paulus onder leiding van de Heilige Geest, de woorden van Christus, de woorden van de Vader, aan gelovigen. Wandel niet naar ongelovigen, naar de heidenen. In ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid. De onwetendheid, totale, verduisterde verstand, kunnen ze niet doorgronden die in hen heerst. Weet u dat wij dat waren? Voor onze bekering? Voordat de Heer in zijn genade naar ons toe kwam? Dit waren u en ik. Geestelijke lijken. Het enige wat we konden was rotten en stinken. Daarom is wedergeboorte zo belangrijk. Ik was een preek aan het luisteren. Over George Whitefield. Een man waar we niet zoveel van weten. Die weinig preken over geleverd heeft. Maar regelmatig sprak hij over... Je moet wederom geboren zijn. Je moet wederom geboren zijn. Op een gegeven moment was er een vrouw die bij hem kwam. En die vroeg van, wel George, waarom spreek je zo vaak over je moet wederom geboren zijn? En wat zei hij? Omdat je wederom geboren moet zijn. Ben u wederom geboren? Heeft u Gods leven in u? Is uw ziel vernieuwd? Heeft God werkelijk zijn leven in u geplaatst? Als bent u een lijk. Dan behoort u tot een soldaat. Dan bent u een hol vat. Dan bent u geestelijk levenloos. Dan ademt u, maar u bent een zombie hier op aarde. Als God zijn leven niet in u uitgestort heeft, dan is dit het moment te zien wie u bent. Reddeloos verloren. Dit is het moment dat uw ziel vernieuwd moet worden en dat er geestelijk leven in u geplaatst moet worden. Als u denkt dat ik hier te passievol ben, misschien met te veel uitkleef, misschien zelfs te veel schreeuw. En misschien geëmotioneerd bent, zeg van Erik, dat zou niet moeten. Zal ik u zeggen, wij hebben die verloren zielen. In ons midden. Zou ik daar mij geen zorgen over maken? Zou ik moeten aannemen dat u allemaal bekeerd bent? Nee. Vlucht naar de Heer Jezus. Wandel niet in de weg van de soldaten. Dit is de duisternis waar deze soldaten in wandelen. Ze zijn oog in oog met de Heer der Heerlijkheid. En het zijn geestelijke zombies. Ze zijn totaal dood. En ze beginnen aan een weg met de Heer Jezus die gruwelijk is. Lees maar eens mee, vers 17. De vernedering. Wat een duisternis. Ze trokken hem een purperen kleed aan, zetten hem een kroon op. Die zij van doornen gevlochten hadden. Begonnen hem te begroeten. Oh, wees gegroet. Dit zijn trouwens de enige. Dit komt over hem in de wees gegroetjes uit andere kerken. Wees gegroet, gij koning der Joden. En ze sloegen hem met een riet op haar hoofd. En bespuwden hem en vielen op de knieën. En bewezen hem hulde. Leedvermaak. Weet u wat leedvermaak is? Leedvermaak is vermaak over het leed van een ander. Iemand omschreef dat leedvermaak is het mooiste vermaak. In de volksmond dan. Hè? Leedvermaak is een verschijnsel waarbij men het leed van een ander humoristisch ervaart. En ik weet het, dan zitten wij hier allemaal en zeggen we, daar zouden wij nooit aan meedoen. Hè? Pas op, ik doe er aan mee. Waar staan al die files als er een ongeluk gebeurd is? Oh. Maar dat zijn nog mensen die we niet haten. Maar wat van de mensen waar je van denkt, het was goed dat hem daarover komt. Dan pakken we ook nog eens een psalm van David. En dan zeggen we, Heer, mijn vijanden zijn uw vijanden. Bliksem en donder en vijandschap. En Heer, ga voor mij uit. Nee. Ons hart is zo arglistig. We waren in Jacobus hoofdstuk 4 afgelopen week in onze Bijbelstudie. Ik heb daar opmerkingen geplaatst. En u heeft mij het gewicht daarin willen horen brengen. Mensen, ons hart heeft niet Christus als hoogste doel. Dat is waar we naar moeten streven. Dat ons hoogste verlangen Christus is en alles wat Hij van ons vraagt. Anders dan maken wij een spagaat tussen de wereld en onszelf en Christus. Hier zitten we bij de vernedering, laten we er gewoon doorheen gaan. Maar een lager amusement kan we niet bedenken. Dit is plezier om iemand zijn ellende, boosaardig plezier. Dit is een vernederende verering. Ik heb er ook genoemd een kwaadaardige kroning of een satanische spotternij. Want wat hangen ze de Heer Jezus om? Je moet goed voorstellen, dit is die massa die bij elkaar gekomen is. Allemaal gealarmeerd. Hé, de koning der Joden is hier, de koning der Joden is hier. De koning der Joden, hebben die een koning dan? Wel, deze man claimt de koning der Joden te zijn. Oké. Maar laten we hem eens gaan kleden als een koning, want hij ziet er helemaal niet als een koning uit. Laten we hem eens een bespottelijk kleed omgooien. Kijk eens vers 17, ze trokken hem een purperen kleed aan. Matthäus meldt nog even dat ze Jezus zijn kleding eruit deden om dit op hem te hangen. Zo'n zware, ruwe mantel van een soldaat van het Romeinse leger die een buitenkleed aan had, die gooien ze over zijn schouders. Natuurlijk, hij was gegezeld. Maar ze wilden hem koning laten uitstralen. Een kleed dat verbleekt was, als je Matthäus leest, en u kunt er misschien eens een keer een vraagteken over, Matthäus noemt het kleed scharlaken. Dat zit meer aan de rode kant. Marcus noemt het meer paars. Wel, je mag aannemen zo'n kleed die door zon en wind verkleurd kan zijn en alle kanten er wat anders uitziet. Maar ze trekken de Heer een kleed aan. Om hem koning te laten lijken. Een bespottelijk kleed. Ze geven hem ook nog eens een bespottelijke kroon. En ze zetten hem een kroon op, vers 17, die ze van doornen gevlochten hadden. Zie je, elke keizer had een van goud gevlochten lauwerkrans. En bij speciale gelegenheden droeg hij die. De helden van Rome die kregen inderdaad ook een gevlochten lauwerkrans. Niet van gouden bladeren zoals hun keizer, maar van groene laurierbladeren. En dat werd inderdaad op hun gezet als zijnde, dit zijn de helden. Wel, Jezus moest hij hebben. En de duisterheid van het hart van de soldaat met leedvermaak dat ze op het idee kwamen om een van doornen een te vlechten. We hebben geen idee hoe het er verder uitgezien heeft, hoe lang die stekels waren, maar ze waren krachtig genoeg om in de Heer zijn schedel en zijn hoofdhuid te boren. Wat een gruwel borrelt erop in een zondig hart hier, is het niet? En ze geven hem ook nog eens een bespottelijke staf. Vers 19, ze sloegen hem met een riet op het hoofd. Lezen we dat? Matthäus die geeft nog even aan en ze gaven hem een riet in zijn hand, een staf. Een stok. Een kalamos. Een kalamos is eigenlijk een dichte staf, een stok, redelijk stevig, want ze konden er pijlen van maken. En deze staf die krijgt hij in zijn hand. Maar wat is dat? Een koninklijke scepter. Een koninklijk kleed, een koninklijke kroon, een koninklijke scepter. Van gezag en autoriteit. Dit is nu de koning der Joden. Hier heb je nog gezag en autoriteit ook. Het maakt de honende huldiging nog completer. Aangekleed. Mogelijk zelfs op een stoel neergezet. Als ze hem op een troon zet, dat staat er niet bij. Moet er ook niet meer inlezen. En dan hebben ze een bespottelijke begroeting. Vers 18 is begonnen hem te begroeten. Hé, wees gegroet, gij koning der Joden. Wat een begroeting. Bloed stromend over de Heer, zijn gezicht. Van de slagen die hij gekregen heeft. De mantel leunend op zijn opengehaalde schouders. De doornenkroon diep in zijn vel gedrukt. Om hem maar te vernederen. Om hem maar te vernederen. Om hem te laten zien dat zij, Heer, en meester zijn. En zeker niet Jezus Christus. Wees gegroet, gij koning der Joden. Dit is de wijze waarop je normaal de keizer zou begroeten. Wees gegroet, gij keizer. Het ga u goed. Dat bedoelen ze er eigenlijk mee. Wees gegroet, het ga u goed. Mogen goedheid en welzijn u overal volgen, keizer. Want dit is een bespottelijke groeting in het hele leedvermaak wat ze hier hebben. Is dit bespotting? Dit is een, je zou kunnen zeggen, een satanisch salueren. Alles om de Heer belachelijk te maken. Alle registers van het zondige hart worden opengetrokken. Niets is te gruwelijk, niets is te gek. Het was namelijk ook zo dat in die tijd dat de soldaten zich, als er een dorpsgek was, een dorpsidioot, iemand die zich uitschaf voor koning der Joden. Die kennen we niet, we kennen alleen maar de keizer. Die mochten zij helemaal voor schut zetten en ze leven zich hieruit, zoals we dat zien. Dit tart elke fantasie, is het niet? Wees gegroet, gij koning der Joden. De stok in zijn handen op dat moment misschien nog. De doornenkroon op. De ruwe mantel over zijn schouders. En wat zien we van de Heer? Aangezicht gericht als een keisteen. Wat erachter ligt. Dit is wat de Vader voor mij heeft. Geprezen zij de Vader. De Heer zwijgt. Wat een uithouding, wat een volharding, wat een gehoorzaamheid. Maar kijk eens, dat was 19. Ze sloegen hem met een riet op zijn hoofd en bespuwden hem. De bespottelijke begroeting, dan krijg je de bespottelijke ontering. Wat is het als je de stok uit iemands hand pakt? De staf, de scepter? Zijn gezag, zijn autoriteit. Haha, waar is u de koning der Joden? We nemen dat van u weg. We zullen u eens inderdaad op uw kroon slaan als u werkelijk die bespottelijke kroon in dat kleed op hebt. Wij zijn hier die heersen. U de koning der Joden? Nee. De bespottelijke ontering. Dit is geen koning. Dit is een dwaas in hun ogen. Dit is de dorpsgek die in zijn hoofd krijgt om zich koning der Joden te noemen. Die beweert zelfs nog de zoon van God te zijn. Wat staat er zo bij? Ze bespuwden hem. Dit is allemaal Jesaja 50, of een lazen. Een baard getrokken, bespuwd. Ze haten hem op gruwelijke wijze. We weten ook dat in die cultuur bespuwen van iemand is het laagste wat je kan doen. Ook in onze maatschappij is dat nog, is het niet? Kleine kinderen naar hun ouders spugen, dat is nou niet bepaald een compliment. Ze slaan Jezus met een stok op het hoofd. Johannes meldt zelfs nog bij op dit punt dat ze... Als je Jezus slaan in zijn gezicht, en dat woordje slaan is slaan, slaan, slaan en slaan. En dat is hetzelfde wat Johannes of wat Marcus hier ook laat zien. En ze slaan hem met de stok op het hoofd. Iedereen krijgt zijn beurt. Iedereen mag weer die wil, die kan zich uitleven. De volgende! Nou, met een paar honderd man. Allemaal je beurt. En wat zien we dan als laatste? De bespottelijke verering. En ze vielen op de knieën en bewezen hem hulde, honende hulde, oneervolle ode. Bij de ware koning der Joden. Ze buigen spottend voor hem neer. Ze buigen in afkeer voor de schepper van hemel en aarde. Dat is de ongelovige. Dit is het beeld van de duisternis die in elk mensenhart leeft voor zijn bekering. Dit is waar wij verlost van moeten worden van die duisternis die nog achtergebleven is. Dit is een zondig hart ten top. Niets kan, je zou kunnen zeggen, het hart van de mens grafischer omschrijven dan deze stappen die we net zien. Alles bespot. Om maar de schepper van hemel en aarde aan de kant te zetten. Vooral de God die onder ons komt, als hij dichtbij komt. Weg met hem. Zie, dit is het heersende hartsverlangen van elke ongelovige, van elke ongelovige. Zien wij, als je maar lang genoeg het licht van Christus laat schijnen, er een steeds grotere haat wordt en komt na het licht. Niet in een moreel leven die we hier buiten leiden. Het zit niet op morele waarden vast. Het zit op een onvoorwaardelijke loyaliteit vast naar Jezus Christus. Hem als hoogste goed kennen. Hem dienen voor wat, met wat we hebben. Sterven aan onszelf. Mijn eigen agenda aan de kant leggen. Niet meer ik, maar Hij. Jezus werd overgeleverd. Een onrechtvaardig veroordeel goddelozen, zodat wij die gebonden waren aan de verdoemenis. Elk kind wat hier geboren wordt, zelfs de kleine Liam, zo onschuldig als hij nog pruttelt en spuugt op Bart zijn trui, is gebonden aan de verdoemenis. Is een kind van de hel. Maar Christus werd overgeleverd en onrechtvaardig veroordeeld, zodat wij door geloof in hem vrij kwamen en bekleed werden met zijn rechtvaardigheid. Jezus werd honend gehuldigd. Een purperen kleed, een doornenkroon, een staf in zijn hand, leedvermaak. Zodat wij inderdaad, en dat zei ik net al, gekleed werden met zijn rechtvaardigheid. Dat wij de kroon van het eeuwige leven mogen ontvangen. Zodat wij de scepter van hem krijgen en voor eeuwig als koningen met hem mogen regeren. Alles wat hier staat. Christus werd het allemaal ontnomen terwijl het rechtvaardig en rechtmatig voor hem was. En elk facet in geestelijk opzicht zullen wij krijgen. In de toekomst. Hem werd het ontnomen, zodat wij, dat hij het aan ons kon schenken door geloof in hem alleen. Hij droeg dit gruwelijke leedvermaak door ons, voor ons. Hoe kun je hier aanspraak op maken? Hoe kun je weten dat Christus voor jou geleden heeft? Wat moet je zijn? Wederom geboren. Bent u wederom geboren? Is Gods leven in u geplaatst? Begrijpt u? Ziet u wat hij voor u gedaan heeft? Ziet u uw donkerheid en uw duisterheid? Ziet u? Ziet u wie u bent? Voor een heilige God, voor het licht van wie hij is. Als u het niet ziet, dan bent u reddeloos verloren. Je moet net als de Heer komen. Je moet net als de Heer zijn, bekleed zijn en zien, en je eigen vuile kleed zien. Dan moet je van ontdaan worden. Je moet zien wie je werkelijk bent. In al je zwakheid en alle waarheid belijden dat je zondaar bent, maar het ook zien. Ik hoor veel te veel mensen die belijden hun zonde. Maar het is omdat het staat dat ze zondaar zijn. Maar zie je het ook. Ik haat Jezus niet. Maar wacht. Laat mij wat licht schijnen in je leven. Dan zullen we zien. Niet of je hem haat. Maar of je hem lief hebt. Met heel je hart, ziel en verstand. Is hij het regerende doel in je leven? Het heersende principe in ons leven? Dat is wat de Heer van ons vraagt. Want hij ontleegde zich helemaal voor ons. Hij liet zich vernederen zodat wij verhoogd kunnen worden. Stel het niet uit. Als je hem niet kent. Want zonder de hulp van de Heer ben je reddeloos verloren. Is je leven nutteloos. Nutteloos. Deze soldaten hebben een nutteloos leven. Ze werden als helden gezien. Als ze zich niet bekeerden, was hun leven nutteloos. En ze zijn voor eeuwig verloren. Dat is toch wat we niet willen? Het maakt mij niet uit wat u uitspookt in uw leven. Hoe gruwelijk u leeft. Maar ik hoef maar één ding te doen. En dat is uw liefde voor de Heer Jezus omhoog te vijzelen. Te zien wie hij is. Wonderlijk Gods Zoon. Wonderbaarlijk. Waarachtig. En niet zo'n losse folder die afgelopen week nog eens in onze brievenbus kwam van de Jehovah-getuigen. Wilt u weten wat, moet ik het even goed formuleren, de Zoon van God voor u gedaan heeft? En dan denkt u van de Jehovah-getuigen, oh, die belijden dat Jezus de Zoon van God is, maar ze belijden niet dat hij God de Zoon is. Lees, weet. Hij die uit de glorie van de hemel, waar alle engelen vanaf het moment dat ze geschapen waren, voor hem aanbaden. En dat hij naar deze wereld gestuurd wordt om in ons lichaam te kruipen, behalve zonde. Om zijn rug bloot te geven in plaats van de onze. Om geslagen te worden, om onteerd te worden en vernederd in onze plaats. Wij zouden rechtmatig daar gemarteld mogen worden. Ik zat afgelopen week bij mijn vader aan het bed. En van de week had hij verschrikkelijk veel pijn. En wat was zijn beeld? Dit is niks met wat de Heer voor mij geleden heeft. Het is niks met wat de Heer voor mij geleden heeft. Dat is het perspectief. Dat is juist de theologie. Dan zal ik u zeggen, dat geeft rust. Alleen bij mij. Maar bij mijn vader. Als u de Heer Jezus niet lief heeft met heel uw hart, ziel en verstand en naar alles op zet, dan is uw leven een chaos. En u weet waar het aan ligt. Maak Christus. En ik pleit met uw ziel. Ik pleit in dit opzicht als u een kind van de Heer bent met uw eeuwige beloning. Als u hem hier het object van uw leven maakt en sterft aan uzelf en hem als hoogste goed zegt. En Heer, het enige wat ik wil is dat u blij bent. En het interesseert niet wat de mensen van mij denken. Of ik geliefd ben in de familie. Of ik geliefd ben door anderen. Of ik geliefd ben in mijn gemeente. Als ik u maar gepredikt heb, Christus. Als ik u maar uitgeleefd heb. En dat uitleven, dat is niet een plan maken van hier moet ik hem dienen en daar moet ik hem dienen. Ik ben overal een slaaf. En wat voor toepassing heeft dat nu hier? Als ik straks hier de zaal ga opbouwen. Wel, ik heb gepredikt, ik hoef geen stoelen te sjouwen. Er zijn anderen die mogen dienen. Ah ja, ja ja, zei de Heer. Ja. Ja. Nee mensen. Christus heeft zijn leven afgelegd voor zijn bruid. Wie zijn wij om iets terug te houden? En ja, we zijn onvolmaakt. En ja, we worstelen daarmee. Dat is niet mijn punt. Mijn punt is, streeft u ernaar? Is dat waar uw hart bent naar uzelf en zegt, ik streef ernaar? Om Christus het nummer 1 van mijn leven te maken. Als al mijn vrouwen mij haten en bij mij weggaan. Je mag. Maar ik weet dat je de Heer lief hebt. Boven mij. Christus is mij alles. Dat is 20 de veroordeling. Toen ze hem bespot hadden. Oh, ze hebben zich uitgeleefd. Ze hebben allemaal hun beurt gehad. Toen ze hem bespot hadden. Trokken ze hem een purperen kleed uit, deden zijn klederen aan en ze leidden hem weg om gekruisigd te worden. Ze hadden hun zondige hart, hun godslastelijke verlangens en begeertes en alles wat er in hun hart opgaat was verzadigd. Ze hadden de beker van de satanische verering tot de laatste druppel leeggedronken. Hun hart was verzadigd met goddeloosheid. Voor een grote boer naar... Dat we zo uit kunnen leven op Christus. Dit doet ons goed. Daar is wat de goddeloze doet. En zie het ook zo. Ook al mogen het mooie woorden zijn. Oh, we hebben niks tegen Christus. Het is een fijne man. Hij is een goed voorbeeld. Hij heeft niemand kwaad gedaan. We zouden meer op hem moeten gaan lijken. Maar zie je hem als Gods zoon? Die voor u aan het kruis gestorven is? Voor mij aan het kruis? Ik zondig? Dat is niet meer van deze tijd. Dan ben jij net zo als deze. Dan gruwel jij van hem. Dan bespot jij hem net zoals deze soldaten. Dan ras jij dat purperen kleed van zijn schouders. En zeg weg met hem naar het kruis. Maar alles beter dan deze Heer in mijn leven. Ze hebben zich uitgeleefd. Ze hebben hun verdorven hart met volle teugen mogen lurken aan het bedwelmende gif van de gruwelijke leedvermaak. Ze zijn bedwelmd. Vers 20 en ze leiden hem weg. De Heer der Heerscharen laat zich als een lam naar een slachtbank leiden. Moet je eens nagaan hoe vaak dat woord in de laatste week van de Heer Jezus genoemd wordt. In de laatste uren van de Heer Jezus zijn leven. En ze leiden hem weg naar Annas. En ze leiden hem naar Caiaphas. En ze leiden hem En ze leiden hem en ze leiden hem en ze leiden hem naar het kruis. Leiden hem weg. Overeenkomstig Gods plan. We komen nog een vreemdeling tegen. Simon. De Simon van Cyrene. En zij presten een voorbijganger om het kruis te dragen. En zeker de Simon van Cyrene, die van het land kwam, de vader van Alexander en Rufus. Vreemd, hè? Maar zo in één keer je zou kunnen zeggen, zo'n aanhangsel er nog eens bij te krijgen. Ze presten een voorbijganger. Maar waarom was dat nodig? Dat namelijk degene die veroordeeld was zijn eigen kruis moet dragen. Ik wil hele discussies of het nu alleen de bovenbalk was of het hele kruis. Mensen, ik weet het niet, maar ik weet één ding. Dat de Heer het niet meer kon. De Heer kon zijn eigen kruis niet meer dragen. Het was zelfs mogelijk, zover uitgeput raakte, dat het mogelijk was dat de soldaten menen, hij sterft hier onderweg. En ik kan me zo voorstellen dat het Sanhedrin maar één ding wenst en dat is Jezus publiekelijk aan het kruis niet stervend in een of andere straat van Jeruzalem. Nee! Jezus mag hier niet sterven in Jeruzalem. Naar buiten. Daar, op Golgotha. Publiekelijk. Dan willen we nog een keer bespotten en bespuwen. Is dat nou de Zoon van God? De martelingen lijken van de Heer zijn lichaam totaal uitgeput te hebben. De geeseling, het honende marteling die we net gezien hebben, heeft het uiterste van het lichaam van de Heer gevraagd. Ze willen maar één ding, Christus aan het kruis. Mogelijk zelfs dat het te langzaam ging, is het niet? Er was een tijdtabel. 'S middags om 3:00 was het gedaan. De Heer moest op tijd aan het kruis om alle straf van alle zondaren die uitverkoren waren. Van alle gelovigen van alle tijden, van allen die de Heer Jezus erkennen en belijden als Heer en meester en verlosser. Daar moest hij de prijs van de zonde betalen. Hij moest op tijd aan het kruis om op 3:00 de woorden te spreken. Er is volbracht. De tijd dringt. Opschieten. Dat was het tijdstip 3:00 's middags bij de lange geslacht. En Simon van Cyrene, ze dienen een vriendelijk verzoek in bij Simon. Hè? Simon, zou jij misschien zo vriendelijk willen zijn om... Nee, ze presten, ze dwongen hem. Nu, jij, hier, schouders eronder en jij ploegt dat ding. Maar ik heb niks gedaan, jij pakt hem nu. Man Simon van Cyrene, Cyrene is een plaats in Libië, Noord-Afrika, we kennen dat. En dan had het wonderlijke erbij, zeker de Cyrene die van het land kwam, hij was arbeider geweest... Of aan het werk geweest, de vader van Alexander en Rufus. Waarom zou je dat erbij zetten? Als een brief geschreven wordt naar de Romeinen. Marcus, we hebben daar nooit in de inleiding heel lang op stilgestaan. Marcus wordt over het algemeen geschreven voor de Romeinen. Waarom zou je namen vermelden? Als ik u vertel over mijn tante, dan zegt u, die ken ik niet. Als ik u vertel over mijn vader, die kent u. Dit waren bekenden. Simon van Cyrene was misschien niet direct een bekende, maar de link die gemaakt werd, Alexander en Rufus, die kenden ze wel in Rome. Romeinen hoofdstuk 16 vers 13, groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, met zijn moeder, die ook een moeder voor mij is, zegt Paulus. Hey, de Romeinen kiezen uit de hele mensenmassa een vrijwillige verplichter. Maakt niet uit wie. Simon van Cyrene, jij draagt dat kruis niet. En wat eruit voortvloeit, is dat een gezin tot bekering komt. Simon die met het kruis op zijn schouders naar Golgotha loopt. De scène meekrijgt van wat er allemaal gebeurt. De duisternis, het voorhangsel, de aardbeving, de graven die opengaan. De centurion die zegt, waarlijk, dit is God zo. De woorden van de Heer, de genade die van hem uitstraalt, de liefde in zijn ogen voor de mensheid. Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Ik kan me zo voorstellen dat Simon van Cyrene dat allemaal meegemaakt heeft, want hij wil weten voor wie hij dat kruis gedragen heeft. En de Heer brengt hem tot wedergeboorte. En zijn kinderen ook. En zijn vrouw ook. Waar Paulus van zegt, die vrouw, dat is ook een moeder voor mij. Die waren bekeerd. De Romeinen kozen klakloos in, maar de Heer die koos doelgericht iemand. Er is geen toeval. Er is geen kans. Dit was een verlichte vreemdeling. Dit was een verlichte vreemdeling, is het niet? Tegenover de verduisterde soldaten. En waar bent u vandaag? Waar bent u? Of bent u een in-betweener? Bent u zo bij de grijze middenmoot? Behoort u zo van, ik ben niet slecht en ik ben niet goed. Ik ben geen christen en ik ben geen heiden. Ik ben christelijk. Ik kom elke zondag naar de kerk. Ik heb een stropdas voor. Ik zie er mooi uit. Ik preek ook nog eens goed. Mensen, deze stoelen brengen u niet in de hemel. Mijn prediking brengt u niet in de hemel. Uw ouders brengen u niet in de hemel. En hem werd alles afgenomen, zodat wij de mogelijkheid hebben om alles aan het kruis af te leggen van onszelf, wie wij zijn. En te zeggen van, Heer, mag ik het kruis opnemen en sterven aan mijzelf? Mag ik mijzelf gaan verloochenen zoals u verloochend bent? Want u heeft alles over gehad voor mij. Wie ben ik om iets terug te houden voor u? Wees een verlichte Simon van Cyrene. Als u een duistere soldaat bent, dan kan ik maar één ding zeggen. Uw ziel is verloren. U hangt aan een zijden draad boven de hel. O, bid dat u niet sterft vanmiddag. Bid dat u niet morgenochtend niet meer ontwaakt, want dan zit u in de hel. Er zijn niet vele wegen naar Rome. Alsof dat een impressie is van, oh, dat maakt niet uit, we gaan allemaal naar de hemel. Ik ben dé weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer Jezus. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar ook als die waarschuwing, velen zullen komen aan het eind zeggen van, Heer, Heer, we hebben grote dingen gedaan in uw naam. En de Heer zegt, ik heb u nooit gekend. U liep op de brede weg, u verkondigde, u sprak over mij, u noemde mijn naam, u zat in de kerk, u hield een stoel warm, u was een geestelijk lijk, u stinkt. Bent u wederom geboren? Vandaag is de dag. Vlucht naar de Heer. Neem het leven voor de Heer niet licht op. Hij is gestorven voor onze zondige begeerten die wij gezien hebben bij de soldaten. Zij hebben mogen zich uit mogen leven. Op de meest godslasterlijke manier. Om de Heer der Heerscharen aan het kruis te martelen en te vernederen en te honen en uiteindelijk aan het kruis te nagelen. In die duisternis schijnt het wonderbare licht van het evangelie op glorieuze wijze. Leef het evangelie uit. En begin vandaag. Vader, ik dank u dat u deze preek zo geeft en dat u ook zo werkt door uw woord heen. En Heer, als ik dan ook gepassioneerd ben en pleit met zielen hier om zich te geven aan u, Heer, dan wil ik vragen dat u dat doet. Ik wil vragen voor bekering. Ik wil vragen dat hier mensen zijn die zich bekeren van hun zondige wegen. Sterven aan zichzelf en u, Heer Jezus, voorop stellen. Al zien ze zich misschien als gelovigen, Heer, als ze niet wederom geboren zijn, zijn ze net zoals deze soldaten, Heer. En zullen ze vroeg of laat bij u komen. En dan zijn ze werkers van wetteloosheid. Dan zijn het zombies die geleefd hebben. Dan hebben ze hun hele leven verspandeerd voor niks. Om de God van hun eigen hart te dienen. U kent ons, Heer. U weet wie het zijn. Jagen naar, wees genadig, Heer. Trek hen naar uzelf toe. En mogen wij dan ook werkelijk u verheerlijken door u nummer 1 te stellen, Heer Jezus. Ons leven werkelijk in uw hand te leggen en te zeggen, Heer, u bent ons alles waard. Alles mag mij ontvluchten, alles mag mij ontnomen worden. Een watervloed van vijanden mag op ons afkomen, zoals we lazen in Davids zijn getuigenis. Maar u bent mijn rots. Mogen we dat voorop stellen, Heer. En als we deze honende huldiging zien, Heer. Dat was voor ons. Dat was voor ons. U kreeg de doornenkroon, zodat wij de kroon van het leven kregen. U kreeg een ruw, goddeloos, Romeins, heidense mantel op uw opengehaalde, zodat wij gekleed werden met uw rechtvaardigheid. U werd behandeld als een veroordeelde, zodat wij vrijgesproken mogen worden. U gaf uw rug vrijwillig, Heer, omdat u zag wat erachter lag, de verheerlijking van uw Vader. Heer, daarin ligt een voorbeeld voor ons, dat wij u verheerlijken, gehoorzaamheid. Wie wilt u dit doen in Jezus' naam? Amen.